Wij gaan ons vanavond bezighouden met het tweede gedeelte van de eerste brief aan Timotheus. Toen ik ontdekte wat er allemaal niet in dit gedeelte staat, kreeg ik er bijna spijt van dat ik zo'n lang gedeelte heb uitgekozen. Maar het is niet langer dan andere keren, maar er staat zoveel in. Maar ja, dat probleem hebben wij wel vaker. Het is al heel wat dat we in 5 jaar alle brieven van Paulus doorwandelen, op de Romeinenbrief na. En we zullen ons er dapper doorheen trachten te slaan vanavond. En als we het toch niet afkrijgen, dan zij het maar zo. Wat ik van plan was in elk geval, was 4 gedeelten te behandelen met u. Het slot van hoofdstuk 2, over het gedrag van mannen en vrouwen in het huis van God. Dan in hoofdstuk 3, over de opzieners en de diakenen. En dat slotgedeelte van hoofdstuk 3 handelt over de verborgenheid van de godsvrucht. En dan nog het eerste gedeelte van hoofdstuk 4 over de afval in latere tijden. Laten we eerst het een en ander lezen uit deze gedeelten. Ik lees uit de Telos-vertaling en ik begin in hoofdstuk 2 vers 8. Ik wil dan dat de mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist. Evenzo dat ook vrouwen zich tooien in waardige kleding met bescheidenheid en ingetogenheid, niet met haarvlechten en goud of parels of kostbare kleding, maar zoals het vrouwen past die belijden Godvrezend te zijn door goede werken. 3 vers 1. Het woord is betrouwbaar. Als iemand streeft naar het opzienerschap, begeert hij een goed werk. De opziener moet onberispelijk zijn, man van 1 vrouw, nuchter, ingetogen, waardig, gastvrij, geschikt om te leren. In hoofdstuk 3 vers 8 lezen we, dienaars of diakenen moeten eveneens eerbaar zijn, niet tweetongig, niet aan wijn verslaafd, niet op schandelijke winst uit. Vers 11. De vrouwen moeten eveneens eerbaar zijn, niet kwaadsprekend, nuchter in alles trouw. Laat de dienaars mannen van 1 vrouw zijn en hun kinderen en hun eigen huizen goed besturen. Want zij die goed gediend hebben, verwerven zich een goede positie en veel vrijmoedigheid in het geloof dat in Christus Jezus is. Deze dingen schrijf ik je in de hoop spoedig tot je te komen. Maar als ik uitblijf, schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid. En ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. De Geest nu zegt uitdrukkelijk dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen. Vers 4. Al het door God geschapene is goed en niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt genomen, want het wordt geheiligd door Gods woord en door gebed. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik heb getracht deze brief in 4 min of meer gelijke delen te verdelen, over 4 avonden. Vandaar deze wat vreemde indeling. En zo beginnen we in hoofdstuk 2 vers 8. Eigenlijk midden in een gedeelte waar bij mij boven staat voorschriften over gebed en uiterlijk. Want dat vers 8... moeten we zien in het licht van vers 1. Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. We hebben de vorige keer bij stilgestaan dat in deze brieven de gemeente vooral gezien wordt als het huis van God. Dat geldt ook voor 2 Timotheus en Titus. En we hebben daarnet gelezen in hoofdstuk 3 vers 15 dat het grote doel van deze brief is te verstaan hoe wij ons moeten gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van God. En hier zien wij, zoals Jesaja dat zegt, dat het huis van God in de eerste plaats een bedehuis is. Daar denken we niet zo gauw bij na. We denken het is of de prediking. Men zegt wel eens, katholieken leggen de nadruk op de sacramenten en de protestanten op het prediking van het woord. Maar dit is geen van beide. Dit is het gebed. De gemeente is in de eerste plaats een plaats van gebed. En het is van belang dat ieder daar is op die plaats in de juiste houding. Mannen en vrouwen worden hier aangesproken op datgene waarin zij bijzonder kwetsbaar zijn. Mannen zijn dat op andere punten dan vrouwen. We hebben zo onze eigen kwetsbare plekken en dat is natuurlijk generaliserend. Je kunt dat niet van elke man, respectievelijk van elke vrouw zo zeggen. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat in eerste plaats wat de mannen betreft, het grote gevaar is dat zij met toren en twist daar zitten, ook al laten ze daar niets van merken en toveren ze de mooiste glimlach op hun gezichten. Dit vers is niet een voorschrift over de manier van bidden, want als dat zo is, dan doet geen van ons goed. Ik heb tenminste bij het gebed niet gezien dat we allemaal onze handen in de lucht hadden. Maar de nadruk ligt ook niet op de manier van bidden. Paulus gaat eenvoudig uit van hoe het de gewoonte was onder de Joden om zo te bidden met opheffing van handen. En waar Paulus de nadruk op legt is niet de methode van de houding van je handen, maar dat die handen heilige handen zijn. Als je je handen opheft, laat ze heilig zijn. Als jij gewend bent om je handen te vouwen, laten het heilige handen zijn. Dit is niet het gewone woord heilig. Je kunt het ook vertalen met rein. Heilige of reine handen. Dat wil zeggen, wat aan het uiterlijk rein moet zijn, dat betekent niet gewassen handen, maar handen die de expressie zijn, de uitdrukking van een gemoed zonder toorn en twist. Mannen zijn kemphaantjes en dat zijn vrouwen veel minder. Alle uitzonderingen daar gelaten, dat moet u steeds bedenken. En dat betekent dus ook dat in de gemeente makkelijk zulke houdingen kunnen optreden van concurrentie, rivaliteit, ellebogenwerk, ambities, verkeerde ambities. En die passen op een plaats van gebed waar mensen naderen tot God totaal niet. Laten wij in het huis van God zijn mannen zonder toe te geven aan onze zwakheid. En dat is ons haantjesgedrag. Bij vrouwen liggen de gevaren voor een belangrijk deel in het uiterlijk, veel meer dan bij mannen. Als vrouwen zich tooien, laat het dan zijn met waardige kleding en bescheidenheid en ingetogenheid. Laten zij hun identiteit, hun betekenis, hun waarde niet zoeken in de manier waarop ze eruit zien, niet in de manier waarop ze hun haar bewerken of zich bekleden met goud en parels, of in de kostbaarheid van hun kleding. Laat hun waardigheid, hun betekenis als godvruchtige vrouwen in de eerste plaats gezien worden in hun innerlijk. Als je beleidt een godvruchtige vrouw te zijn, laat dat dan ook zien. En godsvrucht, straks krijgen we een andere kant van godsvrucht. Godsvrucht is hier in de eerste plaats door de werken die zij doen, uit eerbied voor de Heere God, uit liefde voor hem en voor medemensen. Vrouw, zoek je waardigheid en je betekenis in de dingen die je doet en minder in de manier waarop je eruit ziet. Het gaat dus niet om, net als bij die opheffing van heilige handen, om aan zo'n vers een voorschrift te ontlenen of ze hun haar mogen vlechten of dat ze goud of parels mogen aantrekken. Het gaat erom dat ze daarin niet hun identiteit, hun betekenis als vrouw zoeken. Net zoals mannen dat niet in hun haantjesgedrag moeten zoeken, moeten vrouwen dat niet zoeken in hun uiterlijk. Maar laten ze zich laten kenmerken door goede werken. En daarbij verbindt Paulus deze belangrijke waarschuwing. Een vrouw moet zich stil in alle onderdanigheid laten leren. Waarbij wij moeten bedenken dat onderdanigheid van de vrouw in het Nieuwe Testament altijd een houding is ten opzichte van haar eigen man. Als Paulus in het algemeen wilde zeggen dat vrouwen onderdanig moeten zijn, bijvoorbeeld aan de oudsten in de gemeente, dan zou dat net zo goed gelden voor de mannen. Dat is voor allebei. Het gaat erom dat de vrouw in het huwelijk de rechte plaats inneemt tegenover de man, zoals de man vooral gewaarschuwd wordt om zijn vrouw lief te hebben. Dat is zijn kwetsbare punt. Driemaal in het Nieuwe Testament lees je dat de man zijn vrouw moet lief hebben, en dat lees je maar één keer van de vrouwen, de jonge vrouwen in Titus 2. Kennelijk hebben de mannen dat meer nodig. Maar de wijze waarop de vrouw zich gedraagt ten opzichte van haar man, daar wordt zij weer meermalen op aangesproken, omdat dat haar kwetsbare plek is. Maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert of over een man heerst, maar zij moet stil zijn. U weet wel dat er over dat vers, om over de zwijgtekst uit 1 Korinthe 14 maar te zwijgen, ongelooflijk veel discussie is geweest. Eigenlijk vroeger niet, want toen was het voor iedereen duidelijk wat dit betekent, gewoon mond houden. Nu is er heel veel discussie gekomen, omdat aan de ene kant in heel veel kringen die houding nog steeds wordt ingenomen, en in andere kringen vrouwen volledig gelijk berechtigd zijn aan de mannen, oudsten kunnen worden, diakenwerk, dat al helemaal, kunnen prediken en al die dingen meer. We hebben vandaag op dat punt een geweldige verscheidenheid aan opvattingen, en dat kunnen we vanavond niet allemaal behandelen. Ik moet mij beperken tot deze verzen. Die verzen betekenen niet dat een vrouw haar mond moet houden. Het betekent dat zij het gevaar zou kunnen lopen, en dat zien we ook vandaag, dat zij de baas speelt. En dat woord de baas spelen, dat zit hem hier in het woord heersen. Dat is niet het gewone woord voor heersen. Dat betekent eigenlijk regeren, als koning optreden. Dit heersen betekent, heeft een beetje die negatieve klank van de baas spelen. En in dat opzicht moet je ook dat leren zien. Ik ben er zeer voor beducht, ook mede in het licht van dit vers, als terwijl mannen zoveel eeuwenlang de baas gespeeld hebben over vrouwen, wat net zo goed verkeerd was, dat we op sommige plaatsen nu als reactie, het is een echte reactie, zien dat het omgekeerde gebeurt en dat vrouwen in een positie komen waarin zij de baas spelen over mannen. Het leren betekent dan ook vooral een volgelingschap om zich heen te verwerven, leiders van sekten te worden. En Paulus wil nog het een, nog het ander. Hij wil niet, en in die tijd was dat blijkbaar ook, was dat ook iets wat actueel was. Dat is niet alleen maar iets van vandaag. We weten dat we toen de eerste sporen hadden van de leerlingen van de gnostiek. Het was nog niet lang tot ontwikkeling gekomen, dat is eigenlijk pas in de tweede eeuw. Maar die gnostiek had zeer vreemde leerlingen. En we moeten ook bedenken dat tot pakweg de Tweede Wereldoorlog vrouwen al die eeuwen door enorm achtergesteld stonden in het onderwijs. Vrouwen waren daardoor gemakkelijker beïnvloedbaar door verkeerde leerlingen. In de eerste plaats, omdat ik spreek steeds over gemiddelden, hun gevoelens een belangrijke rol kunnen spelen dan hun verstand. En bij gebrek aan opleiding, dat is natuurlijk de schuld van de mannenmaatschappij, gelukkig is dat veranderd, door gebrek aan opleiding extra gevoelig konden zijn voor dit soort vrouwen, of in het algemeen voor dit soort leerlingen, waarbij over de plaats van de man en de vrouw op een totaal andere wijze, op een zeer onbijbelse wijze werd gedacht. En in die zin zat er ook een heel actuele boodschap in voor vrouwen. Wees voorzichtig en dat je je niet laat meeslepen door dit soort leringen en daarin zelf ook een leidende rol gaat spelen. En Paulus verwijst daarbij naar de scheppingsorde. Er is een ordening die niet betekent dat man en vrouw, dat de man meerderwaardig is ten opzichte van de vrouw en de vrouw niet minderwaardig ten opzichte van de man. Maar die wel betekent dat zij allebei hun eigen plek hebben. In Christus is nog man, nog vrouw, zegt Galaten 3. En dat moeten we even goed steeds weer benadrukken. In Christus is er geen verschil in positie. Maar in de praktijk wel. Adam is eerst geformeerd en daarna Eva. En Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding. Dat betekent niet dat Eva het slechter deed dan Adam. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat Adam het juist slechter gedaan heeft. De vrouw werd verleid, dat wil zeggen zij werd overgehaald. Doordat het gevoel daar bij vrouwen gemakkelijker een sterkere rol speelt dan het verstand, ik spreek over gemiddelde, was zij ook vatbaarder. De slang wist tot wie hij zich richtte, tot de vrouw, niet tot de man. Maar dat betekent ook dat de vrouw weliswaar werd overgehaald, maar dat Adam niet werd verleid. Adam volgde zijn vrouw willens en wetens in het kwaad. Daar kwam verstandelijk overleg aan te pas, maar dan wel in een heel verkeerde zin. Hij koos ervoor om met haar in dat kwaad te zijn. Dus je moet het niet opvatten dat Eva het slechter heeft gedaan dan Adam. Maar wel wat haar zwakke plek is. Makkelijker te verleiden in de brede zin van het woord dan de man. Maar dat betekent ook dat ze makkelijker vatbaar is voor dwaarleerlingen dan de man. Ik spreek over de gemiddelde. Laten we dat steeds goed vasthouden. En dat is waarom Paulus ook zegt dat vrouwen in dat opzicht extra voorzichtig moeten zijn in het gemeentelijke. En dat is ook in een tijd van emancipatie, geloof ik, niet veranderd. Een heleboel dingen die aan vrouwen en mannen werden toegeschreven vroeger, hadden ook met de cultuur te maken. We dachten dat vrouwen zo waren en mannen zo, terwijl dat helemaal niet in hun geaardheid, in hun scheppingshoedanigheid opgesloten zat, maar in de cultuur. Vrouwen hadden nu eenmaal een ver ondergeschoven plek en dat vormde hen ook. Dus heel veel van die dingen zijn wel verdwenen, maar niet alles. Want er is wel degelijk verschil in geaardheid en natuur. En door de bank genomen ligt bij een man eerder het gevaar in de ratio en bij de vrouw eerder het gevaar in haar gevoelens en in haar affecties. En Paulus zegt hier iets dat bijna niet meer genoemd mag worden, maar dat wel bijzonder nuchter is. En soms zou je dat ook wel eens tegen vrouwen, wel eens tegen die zeer actief zijn in geestelijk werk, nog wel eens willen voorhouden. Ze hebben zo'n ontzettende activiteit dat ze geen tijd hebben om te trouwen. En als ze tijd hebben om te trouwen, dan in elk geval geen tijd om kinderen te krijgen. Wat Paulus hier zegt, als hij tot de man gesproken zou hebben, dan zou hij gezegd hebben tegen de man: luister, het is een vloek die over jou is uitgesproken, dat je met moeite zult moeten werken. In het zweet des aanschijns zul je je brood eten. Maar God heeft daar ook een zegen van gemaakt. Werken is een zegen. Ik ben binnenkort 65, maar ik hoef gelukkig niet over de geraniums te loeren. En ik vind het heerlijk om te werken en ik hoop dat ik nog heel lang mag blijven doen. Paulus zou tegen de man gezegd hebben: je zult bewaard blijven. God zal je zegenen in dat wat een vloek voor jou lijkt. Als je de plaats inneemt die God jou geeft, zal hij je daarin zegenen. Nu schrijft hij tot de vrouw die ook zo'n negatieve uitspraak kreeg: met smart zult geen kinderen baren. En Paulus heeft daar ook deze positieve wending aan. Dat wat voor een vrouw een vloek is van huis uit door de zondeval, kan ook een zegen worden. Want het ontvangen van kinderen is een zegen van de Heere God. Ze zal bewaard blijven, niet behouden worden voor de eeuwigheid zoals sommigen gedacht hebben in het verleden. Alsof alleen vrouwen die kinderen krijgen behouden kunnen worden. Er zijn zoveel uitleggingen over dat vers gegeven die er allemaal passeren. Ik hou het bij de meest simpele en meest voor de hand liggende. Ze zal bewaard blijven, gespaard worden in het ter wereld brengen van kinderen. Helaas is dat niet altijd in vervulling gegaan. Zoals ook niet elke man het als een zegen heeft ervaren dat hij moet werken. Voor velen was het een grote zegen dat ze ermee konden ophouden op een bepaald moment. Uit lichamelijke overweging of wat dan ook. Maar in zijn algemeenheid zegt de Heere God, wat voor jullie een vloek was, als je een kind, een dochter van mij bent, mag je er ook op rekenen dat ik je daar doorheen help. En als je een zoon van mij bent, man, dan mag ik op rekenen dat wat een vloek voor jou was, dat ik daar een zegen van ga maken, zoals arbeiden een zegen is. En let op, aan het eind van vers 15... daar staat: als zij blijven, meervoud, dat is niet de vrouwen. Aan het begin van het vers staat: zij, dat is de vrouw, zal bewaard blijven tijdens het ter wereld brengen van kinderen. Als zij, man en vrouw, blijven in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid. Dat is nogal een eye-opener als je dat ziet. Het gaat om man en vrouw samen. Paulus vat hier als het ware zijn hele betoog samen in dat ene zinnetje. Als beide hun plaats innemen. En niet alleen maar zogenaamd uit geestelijke motieven, geen tijd hebben om te trouwen en de tijd hebben om kinderen te krijgen. Als beide heel nuchter ook blijven bij hun eerste roeping. Trouwen, kinderen krijgen. Het is niet je enige roeping, het is ook niet de hoogste. Maar het is dezelfde nuchterheid waarvan Paulus zegt in 1 Timotheüs 5 vers 14. Ik wil dan dat jonge weduwen trouwen en kinderen krijgen. En dat ze hun tijd niet verbeuzelen, anders hebben ze maar praatjes en gaan ze hun tijd verspillen. Heel nuchter. Vandaag komt er niet veel meer van terecht, maar daar gaan we het de volgende keer wel over hebben. Maar het is een heel praktische en nuchtere zaak. Vroeger leek het wel alsof het hele bestaan van vrouwen alleen maar lag in het kinderen krijgen, kinderen opvoeden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we vandaag doorschieten in het andere uiterste, alsof het bijna iets minder waardigs is om kinderen te krijgen. Daar zegt Paulus heel nuchter, in plaats van zulke profetessen te worden die overal rondgaan en hele menigten achter zich aanslepen, leiders van sekten worden, hou je nou maar heel nuchter bij je leest, zuster, en jij ook, broeder. En doe je ding en God zal je erin zegenen. Ook al zijn die dingen van huis uit sinds de zondeval een vloek. In hoofdstuk 3 gaat het over opzien over opzieners en dienaars, staat hier. Het is een beetje lastig omdat de vertaling komt daar zo wel op terug, want diakenen is het eigenlijk ook niet helemaal. Het eerste stukje, vers 1 tot 7, gaat over opzieners en in het Nieuwe Testament betekent opziener en oudsten altijd hetzelfde. Het is wel frappant dat ook dit zo'n stuk is waar een enorme verwarring over bestaat. Het Griekse woord voor opziener, episkopos, is in het Nederlands verbasterd tot bisschop. Het Griekse woord voor oudste of ouderling, presbyteros, is in het Nederlands verbasterd tot priester. Nou, wat wij vandaag een bisschop noemen of een priester noemen is totaal iets anders dan in het Nieuwe Testament een opziener of een ouderling wordt genoemd. En hoewel het daar niet zo erg is, denk ik dat wat wij diakenen noemen ook maar betrekkelijk lijkt op wat hier dienaars of diakonen wordt genoemd. Komt zo wel op terug. Opzieners en oudsten zijn hoogstwaarschijnlijk hetzelfde. Ik zeg, hou een slag om de arm, maar in Titus 1 zie je dat ook Paulus gebruikt die twee woorden door elkaar. En het woord is betrouwbaar, dat is echt zo'n woord uit deze pastorale brieven van Paulus. Als je streeft naar het opzienerschap, dan begeer je een goed werk. Dat mag dus. Je hoeft hier geen valse bescheidenheid over te hebben. Als streven betekent het Duitse streben. Als je een streber bent, dan gaat het hier niet over. Dan gaat het ook altijd verkeerd. Het is het streven dat we ook vinden in 1 Korinthe 12 en 14. Streef naar de geestelijke gaven. Strek je uit naar wat God je wil geven. Als je daarvoor de kwaliteiten hebt, het zit in je, dan is het niet erg als je ook graag een opziener wil worden. Als het maar met de goede motieven is. Niet om de baas te spelen, niet om macht uit te oefenen, maar om God en zijn gemeente te dienen. Als mensen tegen hun wil, tegenstribbelend, overgehaald moeten worden door het oudsterschap, dat is in het algemeen geen goed teken. Vooral als die houding zo blijft bestaan, dat ze tegen hun zin doen. Nee, de Heer wil je er ook de vreugde in geven. En dan mag je er ook op verheugen om dit werk te doen. Alleen je moet wel aan voorwaarden voldoen. Ik denk dat wel eens een keer, zo ondeugend ben ik wel, dat die ouderlingen die zo precies weten te vertellen hoe vrouwen zich moeten gedragen in de gemeente, hoofdstuk 2 vers 11 en 12. Ik zou ze wel eens een spiegel willen voorhouden. Ik zeg, als je zo precies weet wat er in 1 Timotheüs 2 staat, laten wij dan eens kijken of jij wel voldoet aan alle eigenschappen van vers 1 tot 8 in hoofdstuk 3. Want dat is toch niet zo belangrijk. Laat ik erbij vertellen, wat hier staat aan voorwaarden voor de opzieners en straks voor de dienaars, dat zijn natuurlijk dingen die eigenlijk alle gelovigen zouden moeten kennen in hun leven. Eigenlijk is het niets bijzonders. Maar het betekent wel dat deze mensen die een belangrijke functie in de gemeente hebben, daarin moeten uitblinken. Zij moeten zij moeten voorbeelden voor de kudde zijn. Dus in principe moet het voor iedereen gelden, maar dat gebeurt nou helemaal niet. Er zijn vele tekortkomingen en zwakheden. Maar op zijn minst moet het gelden voor hen die voorbeelden moeten zijn voor de anderen. Hij moet onberispelijk zijn, man van één vrouw. Dat betekent natuurlijk niet per se dat hij getrouwd moet zijn, hoewel dat in die tijd vanzelfsprekend was. Maar dat hij niet meer dan één vrouw mag hebben. Bijvoorbeeld doordat hij uit het heidendom tot geloof is gekomen en al getrouwd was met meerdere vrouwen. Nuchter, ingetogen, waardig, gastvrij, geschikt om te leren. Dat betekent niet dat hij een leraar in de gemeente is. Dat zijn er maar weinigen. Maar geschikt om te leren betekent dan ook weer niet dat hij nergens van weet. Hij moet toch, zoals Titus 1 dat ook zegt, bekwaam zijn om de tegensprekers te kunnen weerleggen. In de Nederlandse situatie is de afstand tussen predikanten en ouderlingen wel erg groot geworden. Waarbij de predikanten degene zijn die het allemaal weten en de ouderlingen die hoeven niks te weten. Want dat zijn maar leken, daarom is het goed wat hier staat. Ze moeten geschikt zijn om een ander te kunnen weerleggen vanuit het woord. Ook al zijn ze geen leraren in eigenlijke zin. Geen drinker, geen vechter, maar inschikkelijk, niet twistziek, niet geldzuchtig. En dan vooral dit in de tegenwoordige tijd. Iemand die zijn eigen huis goed bestuurt, zijn kinderen in onderdanigheid houdt met alle eerbaarheid. Maar als iemand zijn eigen huis niet weet te besturen, hoe zal hij zorg dragen voor de gemeente van God? Ik meen in Titus staat ook gelovige kinderen moet hebben. Dat is nogal wat. Een huisgezin dat voorbeeldig is te midden van de gemeente. Alleen al om die redenen gelovige kinderen hebben die wandelen in de weg van de Heer, zouden heel wat ouderlingen en oudsten in onze tijd als vanzelf afvallen. En ze blijven toch op hun post zitten, omdat er geen anderen beschikbaar zijn. Maar dit principe is heel belangrijk. Als iemand zijn eigen huis niet weet te besturen, hoe zal hij zorg dragen voor de gemeente van God? Het huisgezin wordt hier aan de gemeente tot voorbeeld gesteld. De gemeente is ook een soort gezin. En de vaders in die gemeente, dat zijn de opzieners. En die moeten eerst thuis bewijzen dat ze kunnen besturen, voordat ze dat in de gemeente kunnen bewijzen. Ook geen pasbekeerden. Mensen komen soms radicaal uit de wereld tot geloof en ze zijn een voorbeeld in hun gedrag. En je komt gauw een verleiding om zo'n belangrijke functie te geven. En dat kan heel gevaarlijk zijn voor die persoon. Hij kan heel gauw zich wat verbeelden. Het is goed dat dat allemaal is overwinterd en overzomerd. En dat mensen bevestigd worden in het geloof. Een stabiel geloofsleven ontwikkeld. Je moet ze niet te snel over het paard tillen. Daar staat hier een heel frappant motief bij. Opdat hij niet hoogmoedig geworden in hetzelfde oordeel als de duivel valt. Je kunt dat op andere manieren uitleggen, maar gewoonlijk wordt het zo uitgelegd dat de duivel ook onder het oordeel van God gevallen is vanwege zijn hoogmoed. Dat is frappant, want we lezen daarover in de schrift weinig tot niets. Het was in de Joodse overlevering een heel bekend en vast gegeven. En er zijn meer voorbeelden waar het Nieuwe Testament teruggrijpt op dingen die niet direct in het Oude Testament staan, maar wel bekend zijn uit de Joodse overlevering. Het enige aanknopingspunt vinden wij in Jesaja 14, waar het eigenlijk gaat over de koning van Babel en ook over de geestelijke macht achter die koning van Babel. En Ezechiël 28, waar het gaat over de koning van Tyrus en in feite ook over de geestelijke macht achter die koning van Tyrus. En daarin hebben de kerkvaders, ook de rabbijnen, al heel vaak heenwijzingen gezien naar de val van Satan. En het is in elk geval opvallend dat in beide passages gewezen wordt op de hoogmoed. Lucifer in Jesaja 14, die zich aan God gelijk wilde stellen, de berg der goden wou bestijgen om God van de troon te stoten. In feite is het dezelfde zonde als bij Adam. De eerste zonde is die van hoogmoed, zowel bij de engelen als bij mensen. Want het punt waarop Adam en Eva falen is vooral dit wat de duivel gezegd had. Jullie zullen als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Die vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad is eigenlijk de vrucht van de kennis van God. En het daarmee aan God gelijk zijn. Als je dezelfde kennis van God hebt, dan ben je zeker opzicht aan hem gelijk. En in feite was dat ook de val van de hoogmoed. Hoogmoed is een van de grote verzoekingen voor elke gelovige, maar vooral voor degenen die op de voorgrond treden. En je moet daar dus voorzichtig bij zijn bij pasbekeerden. Laten ze zich eerst een geestelijk stevige basis onder de voeten krijgen. En wat ook frappant is, hij moet een goed getuigenis hebben van hen die buiten zijn. Bij het aantrekken van ouderlingen en oudsten, hoe vaak wordt er aan dit punt aandacht gegeven? Wat vinden de buren van die persoon? Ik heb het nog nooit gehoord dat dat gevraagd is. Wat vinden zijn collega's eigenlijk van hem? Wat voor getuigenis heeft hij in zijn straat? Wat voor getuigenis heeft hij op zijn werk van zijn ongelovige collega's? Maar dit is wel wat Paulus zegt. Hij moet een goed getuigenis hebben van hen die buiten zijn, opdat hij niet in opspraak komt en in de strik van de duivel valt. Stel je voor dat ze van hem zouden zeggen, wat is hij voorganger daar in die gemeente, oudste of ouderling? Nou, ze moesten dus weten hoe hij zich bij ons gedraagt. Dat zou een heel slechte zaak zijn. Daarmee zou smet geworpen worden, niet alleen maar op die persoon, maar op die gemeente. En daarmee op de heer van die gemeente. De volgende categorie is die van de dienaars. Zo staat het hier. En ik zei u al, het is lastig hoe je het weer moet geven, want er worden zoveel verkeerde gedachten aan verbonden. In het Grieks staat het woord diakonos, waar inderdaad het woord diaken van afgeleid is. Maar ook het woord deken, dat we kennen uit de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is een soort superpastoor over een aantal pastoors in een regio die onder de bisschop staat. Een deken, we kennen ook in de Anglicaanse Kerk een deacon. En elke keer komt dat woord van diaken, diakonos, en elke keer betekent het wat anders. Ik denk dat het meer betekent dan wat wij vandaag diakenen noemen. Die over de kassen gaan. Over de armenzorg. En ik denk dat het minder betekent dan dienaren zoals de ouderlingen dat zijn, of zoals voorgangers dat zijn, dienaren des woords. Dienaren is een hele brede term. Ik denk dat het beste is om te zeggen, de opzieners zijn degenen die acht geven op het geestelijk welzijn van de gemeente, en de diakenen op degenen die voor het materiële welzijn van de gemeente zorgen. En dat gaat heel wat meer dan alleen maar kassen beheren en armenzorg. We weten uit de oude kerk, voor zover dat maatgevend is, dat diaken ingesteld werden, bijvoorbeeld bij de bediening van het ingeschakeld werden bij de bediening van het avondmaal en andere dat soort verplichtingen. Alles wat te maken heeft ook met het beheer natuurlijk van de goederen van de gemeente, wat we in de protestantse kerk in Nederland de kerkvoogden noemen, althans zo was dat vroeger in de hervormde kerk, ik weet niet hoe dat nou is. Maar het is een veel bredere functie. Het gaat over alles wat met de materiële zaken van de gemeente te maken heeft. En dat dat dus ook veel eisend is, hoge eisen aan zo iemand gesteld mogen worden, dat blijkt wel uit de opsomming van zijn eigenschappen. Dienaars moeten eveneens eerbaar zijn, niet tweetongig, dus niet met twee tongen praten, met twee monden spreken, niet aan wijn verslaafd, niet op schandelijke winst uit, de verborgenheid van het geloof, van een mooie uitdrukking. Dat is het geloof niet alleen maar als de christelijke belijdenis, maar een geloof dat uitgewerkt wordt in een goed hart en, zoals het hier staat, in een rein geweten. Laat het deze ook eerst beproefd worden. Dat verwijst weer naar die pasbekeerde. Laat eerst maar eens zien hoe die pasbekeerde er over een paar jaar aan toe is. Hoe het dan met zijn enthousiasme is. Hoe het dan met de stabiliteit in zijn leven is. Zo is het hier ook. Nooit iemand zomaar aanwijzen zonder dat er eerst een proeftijd is geweest. En soms kan dat ook heel eenvoudig betekenen dat je eerst iemand tot aspirant oudst of tot aspirant diakoon maakt om te kijken hoe iemand daarin functioneert. En als zij onstraffelijk, onberispelijk zijn, daarna dienen. Vers 11 is lastig, er staat in de Telos-vertaling hun vrouwen, maar dat woordje hun staat tussen haakjes. Want er staat er geen hun, er staat helemaal niks, er staat gewoon vrouwen moeten eveneens eerbaar zijn. En de grote vraag is, zijn dat nu de echtgenotes van de diaken? Als je zegt hun vrouwen, dan kan dat alleen maar als echtgenotes worden opgevat. Of betekent dat vrouwelijke diakenen? Uit het verband denk ik veel eer aan dit laatste. Wat Paulus hier zegt, het staat niet bij de ouderlingen, maar het staat wel bij de diakonen, dat of ze nu mannelijk of vrouwelijk zijn, ze moeten eerbaar zijn, niet kwaadsprekend, nuchter in alles trouw enzovoort. En dat dat niet zo gek is om hier te denken aan diakonen, in vrouwelijke diakonen, blijkt uit Romeinen 16 vers 1. Waar we lezen van Febe in de gemeente van Kengreën, niet ver van Korinthe, dat zij een diakoon was van de gemeente in Kengreën. Nou, dat heeft ook al tot heel veel speculatie aanleiding gegeven. Deze vertaling zegt dienares, maar je kunt er van alles van maken. Wat je in elk geval niet van moet maken is diakones. Dat heeft weer totaal andere klank. Er is hier ook geen vrouwelijk woord in het Grieks. Het is hetzelfde woord, diakoon, diakonos, als voor de mannen. Degenen die een lage dunk hebben van de positie van een vrouw, die maken het ook zo laag mogelijk. Febe was dan degene die de sleutel had of die de zaal schoonmaakte. En anderen die een hoog idee hebben van wat vrouwen in de gemeente mogen, die maken van dat woord diakoon iemand die zelfs een leidende positie in de gemeente van Kengreën had. Nou, het staat er niet bij, u mag het zelf invullen. Dat invullen zegt dan net zoveel over u als over de schrift trouwens. En dat is de moeilijkheid van dit hele onderwerp. Het zegt zoveel van je eigen vooroordelen in deze zaak. Maar ik denk dat het hier gaat over vrouwelijke diakonen en ik zou ook niet weten waarom vrouwen, als het om de materiële belangen van de gemeente gaat, daarin niet net zo'n belangrijke rol zouden kunnen spelen als de mannen. In vers 12 gaat het weer terug naar de mannen. Laat de dienaars mannen van één vrouw zijn en hun kinderen en hun eigen huizen goed besturen. Want zij die goed gediend hebben, verwerven zich een goede positie en veel vrijmoedigheid in het geloof dat in Christus Jezus is. Zulke omschrijvingen laten voor mij zien dat dit is meer dan alleen maar beheerders van kassen. Dit zijn mensen met een geestelijke positie. Die als zodanig aan ongeveer dezelfde voorwaarden moeten voldoen als de opzieners. Hun taak is heel belangrijk en er gaat een getuigenis van uit. Ze verdienen waardering als ze hun werk goed doen. En ze kunnen de hele gemeente schaden als ze hun werk verkeerd doen. Paulus heeft deze dingen alvast geschreven voordat hij bij Timotheus kwam. En wat goed is dat, want anders hadden we het nooit gehoord. En hij verbindt daaraan een heel algemene uitspraak. Als ik uitblijf, schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid. Het betekent dat alles wat we tot dusver gehad hebben, zeker in hoofdstuk 2 en 3, te maken heeft met gedrag in het huis van God. Vergelijk het met wat we straks hadden, gedrag in een gezin. Daar gaat het over hoe papa en mama zich tot elkaar verhouden, hoe de ouders zich tot de kinderen verhouden, hoe de kinderen zich onderling verhouden. Er zijn allerlei dingen die je over zo'n gezin kunt zeggen om te laten zien hoe het zo best mogelijk, zo goed mogelijk kan functioneren. We hebben het gehad over de plaats van de mannen en de vrouwen in de gemeente. We hebben het nu gehad over de diakonen, zeg ik liever, om er wat verschil van te maken. En de opzieners, oftewel de oudsten in de gemeente. En al die dingen hebben te maken met de grote vraag, waar het Nieuwe Testament nog veel meer over zegt, maar dat kunnen we allemaal niet bespreken nu. De grote vraag, hoe moet het toegaan in het huis van God? Aan de ene kant mag het ons opvallen dat er zo weinig over staat in het Nieuwe Testament. En dat geeft ons ook een heleboel ruimte. Dat geeft ons ook een heleboel vrijheid. Het is niet allemaal zo precies. Je kunt ook niet zomaar zeggen, zoals bij ons gebeurt, gaat het goed en die anderen die doen het anders, dus die doen het fout. Alsof wie dan ook het precies doet, zoals het in het Nieuwe Testament staat. Daarvoor zijn de richtlijnen te algemeen. En ik denk dat de Heilige Geest dat opzettelijk zo heeft gedaan. Er is een heleboel ruimte voor eigen invulling. Maar er zijn wel piketpaaltjes uitgezet. Er zijn wel grenzen waar je niet overheen moet gaan. En dat is wel belangrijk in het Nieuwe Testament, dat we die in het oog houden. Er zijn wel regels in het huis van God. En die regels worden niet bepaald door de oudsten in de gemeente. Die mogen de regels vaststellen over hoe laat we zondagsmorgens beginnen en dat soort zaken en op welke plaats we samenkomen. Maar hier gaat het over geestelijke regels in het huis van God en die worden bepaald door de Heer des huizes. Dat is door God zelf in zijn woord. Dus nogmaals, er is veel ruimte, veel vrijheid, veel meer dan sommige christenen denken. Maar aan de andere kant, er zijn duidelijke grenzen waar we niet overheen moeten gaan. En dan is er een merkwaardige sprong in het denken, zo lijkt het tenminste, terwijl dat toch niet echt het geval is. Het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. En dan staat er de pilaar en grondslag van de waarheid. Een pilaar waarop die waarheid als het ware vier in de lucht wordt geheven, als een getuigenis, als een baken in zee, maar ook het fundament van de waarheid. Als er één plek is op aarde waar je de waarheid kunt leren kennen, dan is dat in het huis van God. Want de mensen lezen de Bijbel niet, ze kennen God niet. Als vandaag iemand op aarde de waarheid van God wil leren kennen, dan moet hij naar de kerk, naar de gemeente. Natuurlijk maakt het wel een beetje uit naar welke gemeente, maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat globaal hierom. Er is een hoedster van de waarheid hier op aarde. Zoals de Heer Jezus hier op aarde kon zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zo zou je kunnen zeggen, vandaag is de gemeente van God op aarde de behoedster van de waarheid. Wie de waarheid wil leren kennen, wende zich tot de gemeente van God. Want daar wordt de Bijbel gelezen, daar wordt de Bijbel uitgelegd. Daar wordt de Bijbel gepredikt. Dat is heel belangrijk. En nou is de vraag, wat heeft dat nou te maken met het voorgaande? Waarheid is niet alleen maar de christelijke leer, de christelijke belijdenis. Waarheid is ook een zeer praktisch begrip. Het gaat om waarachtigheid. Het gaat om authenticiteit. Als de gemeente de hoedster en de verkondigster van de waarheid moet zijn, moet zij in de eerste plaats zelf ook in het licht van die waarheid leven. Anders kan zij aan die taak nooit voldoen. Daarom moeten mannen hun mannelijke plek innemen en vrouwen hun vrouwelijke plek. En de opzieners moeten aan de goede voorwaarden voldoen en hun taak goed verrichten. En de diakonen moeten dat ook doen, mannen of vrouwen. Elk moet zijn eigen plek vervullen. Want als dat niet gebeurt, is zij in strijd met de waarheid. Hoe kan zij hoedster en verkondigster van de waarheid zijn, als zij zelf niet aan de normen van de waarheid van God voldoet? Dus Paulus geeft hier maar niet simpele praktische richtlijnen. Hij brengt het in verband met de waarheid van God. En het boeiende is dat hij die waarheid weer in verband brengt met Gods vrucht. Want het volgende vers zegt hij, ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Alsof waarheid en godsvrucht hier één en hetzelfde is. En daar zit ook veel in. Het ligt direct in elkaars verlengde. Juist omdat waarheid hier niet gaat over dogma's, om leerstellingen, maar om de geleefde waarheid. In Titus 1 vers 1 lezen we over de kennis van de waarheid die naar de godsvrucht is. De waarheid die naar de godsvrucht is. Dat is precies waar het hier om gaat. In 1 Timotheüs 6 vers 3 spreekt Paulus over de leer die overeenkomstig de godsvrucht is. We lopen groot gevaar dat wij de leer reduceren tot een stel verstandelijke dogma's. Die zijn belangrijk, die komen eraan te pas, maar ze mogen nooit losgemaakt worden van de godsvrucht. En het omgekeerde gevaar is dat we claimen godvruchtig te zijn zonder dat we de schriften kennen. Nee, het gaat om de waarheid en om de kennis van de waarheid. Maar die waarheid wordt pas echt gekend en beleefd en die kun je ook pas echt betuigen als die tot zijn recht komt in een godvruchtig leven. Ziet hier, in deze paar versen worden enkele enorme gedachtensprongen gemaakt. Over gedrag in het huis van God, heel praktisch, gaat het naar de waarheid. Van de waarheid gaat het naar de godsvrucht. En van de godsvrucht gaat het naar dat beroemde vers 16, naar de persoon van Christus. Maar als je nou weet, wat is godsvrucht? Hoe werkt dat dan? Dat heeft niks te maken met vrucht trouwens, even een klein Nederlands lesje. In het Duits is het Gottesfurcht. Vrucht komt hier van vrezen. Godsvrucht betekent godvrezendheid. Het is de vrezen Gods, het vereren van God. Het is een leven leiden tot eer van God. Dat is godsvrucht. En dan gaat hij zomaar die laatste sprong maken naar de persoon van de Heer Jezus. Waarom? Om twee redenen. Eerste plaats omdat de Heer Jezus het voorbeeld is van een godvruchtig leven. In hem zie je wat een ware godvrezendheid is. In hem zie je hoe een mens moet leven uit liefde tot uit liefde God en naar de gedachten van God. Maar in de tweede plaats, onze godsvrucht, godsvrucht, heeft de Heer Jezus als middelpunt, als inhoud. Als de gemeente de pilaar en de grondslag van de waarheid is, dan betekent dat hier uiteindelijk dat zij de verkondigster van Christus is. Ziet u die gedachtensprongen? De waarheid. Ik heb niks tegen leerlingen en dogma's. Ik moet er elke dag beroepsmatig mee bezig zijn. Dat is het punt niet. Als ze maar nooit losgemaakt worden van een waarachtig hart. Als ze maar nooit losgemaakt worden van de godsvrucht. En de godsvrucht mag nooit losgemaakt worden van Christus. Daarom betekent uiteindelijk die hele serie van gedachtensprongen in twee versen. Je moet weten hoe je je moet gedragen in het huis van God. Dat betekent, je moet weten hoe je Christus dient. Je moet weten wie hij is. Want het gaat in het huis van God om de eer van zijn naam. Om de verkondiging van zijn persoon. Om wie hij is. De waarheid die door de kerk wordt hooggehouden is de persoon van Christus zelf. Dat is het meest kenmerkende. In het apostolische geloofsbelijdenis neemt daarom zijn persoon en zijn werk verreweg de grootste plaats in, om maar een voorbeeld te noemen. En dan deze zes kernachtige en o zo bijzondere omschrijvingen. Hij is geopenbaard in het vlees. Er staat niet, zoals de Statenvertaling heeft, God is geopenbaard in het vlees. Dat hebben de latere handschriften van gemaakt, omdat ze bang waren dat het onduidelijk was wat de bedoeling was. Maar als je zegt, God is geopenbaard in het vlees van de mens Jezus Christus, is daarmee nog niet gezegd dat Christus zelf goddelijk is. Maar doordat er staat hij, dat wil zeggen een goddelijke persoon die al bestond voordat hij mens werd, die van eeuwigheid bestaat, de eeuwige Zoon van God. Hij is in vleeselijke gedaante tot ons gekomen. Dat is een betere garantie voor de handhaving van zijn godheid dan die andere vertaling. Hij is vlees geworden. Het woord is vlees geworden, zegt Johannes 1 vers 14. Dit is de tegenhanger daarvan. Dit vers drukt hetzelfde uit. Hij is geopenbaard in het vlees. In menselijk vlees is hij zichtbaar geworden in deze wereld. Het tweede, gerechtvaardigd in de geest. De Heilige Geest heeft hem gadegeslagen. Je kunt al deze dingen ook toepassen op de kerk, want zij moet dit geheimenis bewaren. Hij is gerechtvaardigd in de geest, dat wil zeggen, bij alles wat hij deed, bij alles wat hij zei, kon de Heilige Geest betuigen dat het alles recht was. Rechtvaardigen betekent niet alleen maar rechtvaardig maken, maar het betekent ook rechtvaardigheid van iets tot uitdrukking brengen. In Lucas lezen we: de mensen rechtvaardigden God. Dat wil zeggen, betuigden Gods gerechtigheid. De Heilige Geest kan alleen maar de gerechtigheid van Christus betuigen. Er is niets onrechtvaardigs aan hem. Hoe doet de Heilige Geest dat? Vandaag door de gemeente. De gemeente getuigt van de waarheid. Dat is de waarheid van de persoon van Christus. Dat is de waarheid omtrent zijn persoon. Door de kracht van de Heilige Geest is alles wat de gemeente van de Christus kan betuigen recht. Hij is de volkomen rechtvaardige op wie niets was aan te merken. Maar hij is niet alleen door de geest gerechtvaardigd, hij is door de engelenwereld aanschouwd. Iemand heeft dus gezegd, toen de Heer Jezus als een kind in de kribbe van Bethlehem lag, was dat de eerste keer dat de engelen hun schepper aanschouwd hebben. Dat is heel diep. We lezen wel letterlijk, de engelen kunnen het aangezicht van de Vader zien. Maar ook engelen zijn schepselen die God nooit in zijn volle heerlijkheid kunnen aanschouwen. God moet die heerlijkheid verheerlijker hullen. En dat deed hij heerlijker dan ooit toen hij mens werd. En toen God mens werd, zagen de engelen hem. En de engelen hebben daar gezongen in het veld van Efrata. En de engelen hebben hem gevolgd in heel zijn weg op de aarde. Ze hebben hem gesterkt toen hij in Gethsemane was en in grote smart verkeerde. De engelen hebben hem begeleid op heel zijn wegen hier op aarde. Gezien door de engelen. En wat de engelen hebben gezien, dat betuigt de gemeente. Daarvan is zij de verhoedster en de verkondigster. Hij is gepredikt onder de volkeren. Nou, dan ziet u nog duidelijker dat dat door de gemeente gebeurt. Want tijdens zijn leven op aarde is de Heer Jezus nooit gepredikt onder de volkeren. Alleen onder het volk Israël, met enkele uitstapjes naar de Samaritanen of naar de Syro-Feniciërs. Vandaag is het dat hij gepredikt wordt onder alle volkeren, door de gemeente. Zij is de pilaar en grondslag van de waarheid. Daarom staat ook pas helemaal aan het eind dat de Heer Jezus werd opgenomen in heerlijkheid. Dit is niet de chronologische volgorde, want het gaat erom wat de kerk van hem betuigt. De kerk verkondigt, of de gemeente verkondigt, zijn persoon in deze wereld, onder alle volkeren. Het is boeiend dat pas in onze tijd dit werkelijkheid is geworden. Tijdens mijn leven op aarde, kan ik zeggen, is het waarheid geworden. Toen ik werd geboren, was hij niet gepredikt onder alle volkeren, en nu kunnen we zeggen van wel. Ik zou niet weten waar nog ergens een stammetje kan opduiken, in Papua of in het Amazonegebied. De wereld is in kaart gebracht en aan alle volken, niet aan alle individuele mensen, maar aan alle volken is het evangelie verkondigd. De waarheid van de persoon van Christus. Hij is geloofd in de wereld. Ook dat is weer een van de bijzondere kenmerken van de kerk, van de gemeente. Hij is geloofd in de wereld, want dat is precies wat de gemeente is. Zij is het geheel van al die gelovigen die er zijn onder al die volkeren. De kerk is zelf de predikster van Christus, maar zij is ook het geheel van alle die geloven in Christus. Hij is geloofd in de wereld. En dan staat hier aan het einde opgenomen in heerlijkheid, je zou kunnen zeggen, dat is ook het laatste wat ons te wachten staat. Er komt een tijd dat die taak van de kerk, van de gemeente, ten einde is. Dan zal zij niet meer hoeven te betuigen wie de Christus is, dan wordt zij in de hemel opgenomen. De Heer Jezus zelf zal komen om zijn gemeente tot zich te nemen, en zo zullen wij altijd met de Heer zijn, vonden we ooit in 1 Thessalonicenzen 4. Opdat u zijn moogt waar ik ben, zegt de Heer Jezus in Johannes 14. Dan is de taak van de gemeente als hoedster van de waarheid ten einde. Niet dat ze dat daarna niet in zekere zin nog steeds is, ook tijdens het duizendjarig vrederijk. Maar dit is haar belangrijke taak nu. En het bijzondere, als ik dat nog samenvattend mag zeggen, het bijzondere is, dit is nou zo'n trekje van Paulus dat we vaker vinden, dat hij de meest elementaire dingen van het praktische leven in grootste verbanden weet te plaatsen. Ruzie in de gemeente van Rome brengt hij in het perspectief van het Koninkrijk Gods in Romeinen 14. Ruzie onder de gelovigen van Korinthe in 1 Korinthe 6 brengt hij in het perspectief ook van het Koninkrijk Gods. De heiligen zullen de wereld oordelen, zullen engelen oordelen. En Paulus doet dat vaak. En dat is een les voor ons. De kleinste dingen van ons leven passen in geweldige perspectieven als je ze maar ziet. Daardoor is ook niets onbelangrijk. En als je denkt, nou ja, zo'n functioneren van mannen en vrouwen, opzieners, diaken, och, dat is allemaal heel praktische zaken. Als dat allemaal goed geregeld is, dan komt dat eens, dan wordt allemaal niet zo precies. En Paulus zegt, hier raken we aan de identiteit, aan het eigene van wat de gemeente is. Het is het huis van God, dat wil zeggen, God woont daar. Dus moet ook alles gehoorzamen aan de regels van de huisheer. Maar ook alles moet daar tot eer van degene die daar woont zijn. En dan blijkt het te gaan om de persoon van Christus. Elke opziener, elke diaken moet zijn eigen taak in dat grote licht zien. Om de verkondiging, om de hoedster van de waarheid te zijn. Verkondigster van de waarheid. En dat is de waarheid die in Christus Jezus is. In direct contrast daarmee horen we over de dwaling. En nogmaals, de hoofdstukindeling, ik heb dat vaker gezegd, is vaak heel onlogisch, breekt onze gedachtegang. Terwijl het voor Paulus juist zo belangrijk is om tegenover de gemeente die hoedster en verkondigster van de waarheid is, de leugen te stellen. En dit is een profetisch woord van Paulus. En profetische woorden komen van de Heilige Geest. En de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen. Let op, er staan latere tijden. In de tweede brief gaat hij het over latere dagen hebben. Dat is al dichter bij het einde. Hier zegt hij sommigen, en daar geeft hij veel meer de indruk dat het om een massale afval gaat. Die latere tijden zijn al heel wat eerder begonnen. Die begonnen eigenlijk al niet zoveel langer na de apostolische tijd. En sommigen zullen van het geloof afvallen. Dit zijn geen heidenen, dit zijn mensen die het geloof beleden hebben, maar het de rug toe hebben gekeerd. Afval betekent altijd, ze hebben de waarheid gekend en die op een bepaald moment weer vertreden. En dat doen ze door zich bezig te houden met verleidende geesten en leringen van dingen van demonen. Dat is nogal hard. En je moet dat ook niet zeggen van elke lering die met jouw leringen niet overeenstemt. Er is een groot verschil tussen fundamentele leringen. Dat zijn leringen die het de moeite waard zijn om daarvoor de marteldood te sterven. Dat zijn leringen waar het gaat om hemel en hel, om zaligheid en verlorenheid. Dan gaat het om de essenties van het geloof. En andere leringen waar dat niet het geval is. Het is jammer dat we daarover van mening verschillen. Of het nou de plaats van de vrouw is, of het is het duizendjarig rijk, of het zijn de geestesgaven, of het is de doop, of wat het ook mogen zijn. Het zou mooier zijn als we daarover allemaal hetzelfde dachten. Maar dat is nou helemaal niet zo en zo'n verschrikkelijke ramp is dat ook niet. En je kunt moeilijk zeggen, dat zou zeer sectarisch zijn om te zeggen, als iemand op die punten die ik zojuist noemde, en die kan ik nog veel langer maken die lijst, als iemand daar anders denkt om dan te zeggen dat zijn demonische leringen. Als je zo praat, dan maak je jezelf tot maatstaf van alle dingen en dan is iedereen fout, iedereen demonisch die er anders over denkt dan jij. Nee, zo is het niet. Demonische leringen zijn die leringen die de fundamenten aantasten. Als iemand dat soort leringen brengt, dan moet je je afvragen, zijn dat wel christenen? En als iemand anders denkt over de doop of over de geestesgaven, dan hebben we toch niet de neiging, hoop ik, om te denken, kunnen dat wel christenen zijn? Maar over deze dingen gaat het wel. En dan des te verbazingwekkender is als je kijkt wat ze leren. Ze denken, is dat nou werkelijk zo fundamenteel? Ze spreken in huichelarij leugen en ze hebben hun eigen geweten dichtgeschroeid. Zo zegt deze vertaling, het andere zeggen gebrandmerkt. Maar dichtgeschroeid is in elk geval een heel duidelijke weergave. Je kunt je geweten dichtschroeien. Als je constant tegen je geweten ingaat, dan maak je dat stemmetje steeds minder hard klinkt. En tenslotte heb je het helemaal doodgemaakt. Dan functioneert dat geweten niet meer. En dat doen deze mensen ook. Ze zijn zo in de leugen verstrikt dat ze bewijzen dat ze spreken er zelf in zijn gaan geloven. En wat is dan nou het verschrikkelijke wat ze leren? Op het eerste gezicht denkt u, ja, is dat zo fundamenteel? Het is natuurlijk fout, maar is het zo fundamenteel? Ze verbieden te trouwen en gebieden zich van voedsel te onthouden dat God geschapen heeft om met dankzegging te worden genuttigd door hen die geloven en de waarheid kennen. Dan moet je weten dat deze leringen staan in een brede context. En dat heeft weer te maken met wat ik straks noemde, dat gnosticisme. dat in de tweede eeuw zo sterk is opgekomen en dat de grootste bedreiging heeft betekend voor de christelijke kerk in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis. En de eerste voorboden van deze leringen traden al op in de tijd van de apostelen. Je vindt dat bij Johannes in de eerste brief vooral, bij Paulus in de Colossensebrief, ik heb dat destijds ook genoemd, en hier in deze brieven ook weer. En een van de kenmerken is, dat is een typische Griekse leugen, dat is dat het aardse, het stoffelijke, minder waardig is ten opzichte van het hemelse, ten opzichte van het geestelijke. Ten diepste leeft dat nog steeds door in de kopjes van heel wat katholieken en protestanten. Zo diep is deze leer. Als u zou vragen wat is belangrijker, de ziel of het lichaam, dan zouden heel velen van ons ook makkelijk zeggen, vrees ik, de ziel. Het zit achter, betekent dat en katholieken en protestanten eeuwenlang geen recht zicht hadden op de seksualiteit. Zoals iemand een keer tegen mij zei, ik heb er altijd moeite mee, zei ik heb toch altijd het idee, want dan ben ik vleeselijk en niet geestelijk, dat het toch eigenlijk een soort zondig iets is. Ik heb die leer zelfs horen verdedigen, ook door mensen die ik zeer gewaardeerd heb. Alsof het een soort zonde was die God oogluikend zou toestaan. En zelfs bij Augustinus vind je die gedachte, ook wel een beetje begrijpelijk als je kijkt wat voor leven hij heeft geleid. Maar ten diepste zijn dat altijd nog restantjes binnen de christelijke kerk van deze leringen. Het hele celibaat in de Romeinse kerk is niet alleen maar omdat die mensen daardoor vrijgesteld worden voor geestelijke dienst. Dat kun je nog begrijpen. Maar er zat ten diepste achter een neerkijken op de seksualiteit. Die is voor het lagere volk, deze hogere stand die daarboven verheven is, laat zich daar niet mee in. En in feite heeft dat met deze leringen te maken, al is het dan niet in deze extreme vorm. Mag ik een hele gekke buitenplaats noemen? Waarom praat, zegt de paus, nog steeds dat condooms verboden zijn? Terwijl iedereen weet dat dat in Afrika een enorme hulpmiddel zou zijn om die AIDS-epidemie een beetje in te dammen. Daar zit een oeroude middeleeuwse gedachte achter, dat seksualiteit uitsluitend bestemd is voor de voortplanting. En als je het idee van condooms zou toestaan of voorbehoudsmiddelen in het algemeen, dan zou je daarmee erkennen dat seksualiteit ook gewoon voor het plezier zou kunnen zijn en niet alleen maar voor de voortplanting. Nou, dat is gewoon ondenkbaar. In deze oeroude leer. En dat is de hele achtergrond waarom voorbehoudsmiddelen verboden worden. Want seksualiteit is alleen voor de voortplanting. En daar zit deze minachting achter. En nogmaals, ook in protestantse hoofdjes spoken deze dingen nog vaak rond. Dat idee dat de ziel, het geest, het lichamelijke is toch minder waardig ten opzichte van de ziel. En dat is zo onbijbels. Het is in feite een neerkijken op wat de schepping is. Dat is precies wat Paulus hier zegt. Het zijn allemaal zaken die met dankzegging mogen worden genuttigd. Met mogen worden genuttigd door hen die geloven en de waarheid kennen. Als je de waarheid kent, dan weet je dat alles wat God geschapen heeft, goed is. God heeft het zeer goed genoemd. En daar hoort het lichamelijke bij, daar hoort het materiële bij, daar hoort het stoffelijke bij. Net zo goed als de ziel en de geest. Het een is niet meer dan het ander. Om een klein voorbeeldje te noemen, daarom lachten de mensen op de Areopagus Paulus uit toen hij over de opstanding begon. Voor de Grieken was de ziel opgesloten in het lichaam en bij de dood werd die ziel bevrijd uit het lichaam. Dus hoe zou je ooit kunnen wensen dat die ziel weer in dat lichaam zou terugkeren? Dus de opstanding van het lichaam was voor hen de grootste dwaasheid. Hing allemaal met deze leringen samen. Nou, als dat de Grieken zijn, de heidenen zijn die zulke dingen beweren, dan gaat het wel. Maar als zulke leringen de kerk binnensluipen, dan zegt Paulus, hier wordt de waarheid van de schepping aangetast. Van God als de schepper. Van God die gezegd heeft, al deze dingen zijn zeer goed. Natuurlijk, alles wat God geschapen heeft is besmeurd door de zondeval. Maar dan helpt het niet om de dingen die van het lichamelijke te zijn dus te verbieden en de dingen die van de ziel zijn overeind te houden. Het gaat heel ver. Het gaat ook bijvoorbeeld daarin dat de behoudenis helemaal een zaak is van de ziel en hoe het lichaam eraan toe is, dat doet ook helemaal niet toe. Al dat streven naar genezing, dat wordt dan ook zeer laatdunkend op neergekeken, want dat betekent allemaal dat het lichaam te belangrijk wordt gemaakt. En ten diepste zit daar deze, niet altijd, maar heel vaak zit daar deze gedachte achter. Dus het gaat om echt iets dat heel, heel diep is doorgewerkt. Je zou kunnen zeggen, die waarschuwing van Paulus, hoe terecht die is, dat blijkt wel uit het feit dat tot op de dag van vandaag iets van deze leringen nog steeds in onze hoofden rondspookt. De ziel is meer dan het lichaam. En dat lichamelijke en alles wat daarmee samenhangt, dat is toch eigenlijk iets van het tweede plan. Paulus vat samen, alle door God geschapene is goed en niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt genomen. Dat is een goed criterium voor jezelf. Als je er niet voor kan danken, dan ben je of verkeerd gevormd. Als je een negatieve houding tegenover iets ontwikkeld hebt, dan kun je er ook niet meer voor danken. Als je het zou zien zoals God het ziet, dan kun je ervoor danken. Dan kun je er blij om zijn. Dan kun je er dankbaar voor zijn. En het wordt geheiligd door Gods woord en door gebed. Door Gods woord. Doordat God ons laat zien dat het lichamelijke en het stoffelijke goede scheppingswerken van hem zijn. En door gebed, omdat in het gebed wij deze dingen dankbaar uit Gods hand aannemen als een geschenk van hem. Nou, het is wat om met deze dingen te eindigen vanavond, maar het is wel heel erg belangrijk. Na de waarheid, na de godsvrucht, deze dingen die leugens zijn, die misschien niet op uw prioriteitenlijstje van grootste dwalingen zijn, maar voor Paulus zijn dit dingen die de fundamenten van het geloof aantasten. In feite ook de leer van de opstanding. En daarom nemen we deze dingen ter harte. Dat betekent ook heel praktisch dat wij deze dingen genieten als je ervoor kan danken, als je ervoor kan bidden en als het geheiligd is door het woord van God. God zegene zijn woord.